Galaten 5, vers 16 tot 25. Galaten 5, vers 16 tot 25. En er staat, dit bedoel ik, wandelt door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkaar, zodat ge niet doet wat ge maar wenst. Indien gij u echter door de geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw. Zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de geest leven, laten we dan ook door de geest het spoor houden.
Vanmorgen wil ik met u nadenken over bijbelse begrippen als vlees en geest. Wat zegt Gods woord over ons vlees en wat zegt Gods woord over zijn geest? En ik spreek bewust over ons vlees en zijn geest. Want ik denk dat het belangrijk is in je wandel als gelovige om dat onderscheid te kunnen begrijpen. Wat het verschil is tussen vlees en geest, maar vooral ons vlees. Sta ik zelf aan de roer, aan het roer van mijn leven, of geef ik dat uit handen in het volste vertrouwen dat onze God en Vader weet wat hij doet en ook wat ons eigen leven betreft? Weet u, dat verschil kan ook het verschil uitmaken tussen vrede en onvrede of dankbaarheid en het niet dankbaar zijn, maar ook tussen het vreugde beleven en misschien wel mopperend en steunend door het leven gaan. Maar laten we eerst het aangezicht van onze hemelse Vader zoeken. Vader, dank u wel dat we zo hier bij elkaar zijn en dat uw woord mag opengaan. Heer, bij een heel belangrijk thema in de Bijbel, Heer, ons vlees en uw geest. Heer, ik mocht er deze week me op voorbereiden en het is altijd heerlijk om met uw woord bezig te zijn en al die zaken tegen te komen, waardoor het eigenlijk alleen maar steeds duidelijker wordt voor je. Heer, en mag dat ook overgedragen worden naar de zaal, Heer, degene die luisteren, ook via het internet. Heer, mogen we zo een gezegende dienst hebben, zodat we u beter leren kennen en beter gaan verstaan, Heer, wat u bedoelt met vlees, maar ook met vooral uw geest. Zo dank u voor deze morgen. In Jezus' naam. Amen. Weet u, vroeger, toen wij nog in de kerk kwamen, in het begin van ons trouwen, toen we tot geloof waren gekomen, ontdekten we een groot verschil tussen wat wij noemden een levend geloof en een dood geloof. En we meenden ook dat verschil te kunnen verklaren tussen christenen die wat wij noemden dan wedergeboren waren en christenen die nog niet wedergeboren waren. En die conclusie dachten we ook te rechtvaardigen naar aanleiding van het gesprek wat onze Heer heeft met Nicodemus. In Johannes 3 vers 3 staat namelijk, Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. En in vers 7 staat, gij lieden moet wederom geboren worden. Nou, dat was voor ons de verklaring. Wedergeboorte. En hoe kon je nou zien of iemand wel of niet wederom geboren was? Nou, dat concludeerden wij heel simpel door waar te nemen. Door wat wij zagen. En dat was vrij simpel. Een wedergeborene die had belangstelling voor bijbelstudie. Een wedergeborene ging naar de gebedskring. Een wedergeborene was gericht op evangelisatie, om vooral die verloren mensheid te bereiken, opdat zij niet verloren zouden gaan. Een wedergeborene zette niet zichzelf als middelpunt op de troon van zijn leven, maar God. En een wedergeborene die kende Gods geest in zijn leven als kracht. Een wedergeborene was dus geestelijk. Ja, en een niet-wedergeboren gelovige, die was weliswaar gelovig en bekend met het evangelie van kruis en opstanding van onze Heer, maar had verder weinig behoefte aan bijbelstudie, geen behoefte aan een gebedskring, stelde vooral de kerk als organisatie centraal en niet het plan van God voor zijn leven. En hij leefde, tenminste vanuit onze beleving uiteraard, niet vanuit Gods woord, maar vanuit zijn eigen gedachten. En was niet verticaal op God gericht, maar horizontaal op mens en maatschappij. Nou, logischerwijs zagen wij vanuit onze visie zo iemand als vleeselijk en niet als geestelijk. Nou, u begrijpt wel, op die manier creëerden we dus een onderscheid tussen wij, geestelijk gelovigen die naar de geest leefden, tegenover zij, de niet-geestelijke gelovigen, die vooral naar het vlees leefden. En omdat wij ons daar ver boven verheven voelden, God kon tenslotte best wel tevreden zijn met ons als geestelijk gelovigen, gaf dit uiteraard een sfeer van oordelen en veroordelen. Nou, dat laat zich uiteraard wel raden. Wij, de zogenaamde geestelijke groep, veroordeelden de ongeestelijken. En de zogenaamde ongeestelijke groep, die veroordeelde ons op hun beurt weer als overgeestelijk en zweverig. En niet van deze wereld. Nou, dat laatste hadden ze misschien wel gelijk in ook, maar weet u, achteraf, dan schaam ik me wel eens voor zo'n onverdraagzame houding. Het stootte eerder mensen af, als dat het mensen aantrok. Maar toch leert ook de apostel Paulus niet dat we met vlees en geest te maken hebben. Inderdaad. Alleen is een gelovige niet vlees of geest, maar een gelovige is vlees en geest. En dat voor iedere gelovige. Maar hoe wij wandelen, vanuit dat vlees of vanuit Gods geest, dat is een ander verhaal. En we hebben onderwijs nodig om dat te leren onderscheiden. Wat vlees is en wat geest is. Maar het hebben we allemaal nodig. Dat zal ons hele leven een rol blijven spelen. Zo zal iedere gelovige in zijn groei naar volwassenheid onderscheid moeten leren maken tussen dat wat van het vlees is, met alle consequenties daarvan, en wat een leven is in de geest, met de gevolgen daarvan. In Galaten 5 vers 17 zet de apostel Paulus vlees en geest zelfs tegenover elkaar. Maar laten we eerst eens gaan nadenken over deze Bijbelse begrippen, voor we er ook conclusies uit kunnen trekken. Wat is vlees? Nou, ik heb in de loop van de tijd al diverse omschrijvingen gehoord en ook langs zien komen. Vlees, dat is de van God afgekeerde mens. Het heeft natuurlijk vooral betrekking op degene die de Heere God helemaal niet kennen of erkennen. Maar vlees is ook de oude mens, de oude mensheid. en vlees is de onbekeerde mens. Maar weet u, als het om gelovigen gaat, vanuit de schrift, dan spreekt de schrift niet over een gelovige als een mens zonder God, maar met name over een gelovig mens die uit eigen kracht leeft. Een gelovig mens uit eigen kracht. Je kunt dus in God geloven, het hele evangelie omarmen en desondanks naar het vlees leven. Nou, wat zegt Gods woord over, over vlees? Ik begin met Romeinen 1, vers 3. Aangaande zijn zoon gesproten uit het geslacht van David naar het vlees. En Romeinen 4, vers 1 zegt: wat zullen we dan zeggen dat Abraham, onze voorvader, naar het vlees verkregen heeft? Nou, u begrijpt wel, dit gaat duidelijk om de mens David en de mens Abraham. Een mens van vlees en bloed. En de Bijbel beschrijft dit als in het vlees zijn. Het omschrijft de natuurlijke en de sterfelijke mens. Nou, daar dienen we dus rekening mee te houden dat als we dat begrip vlees tegenkomen in Gods woord, dat dit niet altijd negatief bedoeld is. Nou, de volgende tekst die maakt dat ons ook duidelijk, want dan zegt Paulus in 2 Korinthe 10 vers 3, want al leven wij in het vlees, dus gewoon vanuit ons natuurlijk bestaan, vanuit ons sterfelijke mens zijn, zoals de toestand is van elk mens. Maar het tweede deel van datzelfde vers zegt iets bijzonders. Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees. Daar zit dus een onderscheid tussen. Een groot onderscheid. In het vlees zijn, hè, dus gewoon als mens, zoals wij als mens hier zijn, of naar het vlees leven. Nou, die eerste toestand kunnen we natuurlijk niet verhelpen. Hè. Wij leven in dat zwakke, sterfelijke vlees. Maar het ten strijde trekken naar het vlees, zoals in het geval wat Paulus hier deed en wat hij met dat ten strijde trekken bedoelde, gaat het even niet om. Dat doet de apostel absoluut niet. Hij gaat niet te raden bij zichzelf. En waarom niet? Nou, hij weet, Romeinen 8 vers 8, zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Dat is nogal een uitspraak. Dit keer gaat het niet over onze lichamelijke toestand, over ons mens zijn, maar de manier waarop wij God kunnen dienen. Want in het vlees kunnen we God niet behagen. En dat blijkt met name uit vers 9. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest. Dat is wel gek eigenlijk, want je bent niet in het vlees, maar onze lichamelijke toestand dan. We zijn toch altijd vlees? Ja, dat klopt natuurlijk wel, maar daar gaat dit vers niet over. De apostel Paulus bedoelt dus niet dat wij dat onze lichamelijke toestand op een wonderlijke wijze is omgezet van vlees naar geest, maar dat God ons plaatst in een hele nieuwe toestand, namelijk in zijn geest. Waardoor we nog steeds wel lichamelijk in het vlees zijn, maar we leven er niet naar. En dat bedoelt dit vers te zeggen. We zijn nog wel vlees, kijk maar gewoon om je heen, maar we leven niet meer naar het vlees. Romeinen 8 vers 12. Derhalve broeders zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees om naar het vlees te leven. Ziet u het? Dus niet van het vlees, hè, dat is gewoon ja, onze toestand in het lichaam, maar dan gaat hij verder naar het vlees leven. In het vlees zijn, dat is één kant, maar naar het vlees leven, dat is een andere kant. Dus met andere woorden, als het om dienen van God gaat, dan hebben we geen boodschap aan het vlees. Nou, wanneer we ons dat werkelijk bewust zijn, dan begrijpen we ook waarom Gods woord ook spreekt van een nieuwe schepping. En ook van het oude is voorbij. Dat vlees, dat hoort dus nog bij de oude schepping. Gewoon zoals we geboren zijn. Daar rekent God niet meer mee. Sinds het kruis en sinds de opstanding van onze Heer is dat radicaal veranderd. Die overgang betekende voor Paulus, maar ook net als voor ons, het einde van onze manier van denken naar het vlees. We zijn dus niet al uit ons vlees gestapt. We leven nog steeds in het lichaam van vlees. Maar we rekenen er niet meer mee. Want zo leefden we wel voordat we God leerden kennen. Maar nu niet meer. Mooi, hè? Het is een zeer essentieel Bijbels gegeven over het onderscheid tussen ons vlees en zijn geest. Wanneer je hieraan voorbij gaat, dan zal je nooit de grote vreugde leren kennen tussen een wandel in de geest en het vaak vreugdeloze en altijd weer teleurstellende leven naar het vlees. En natuurlijk, dat heeft ook allemaal te maken met de overgang van dood naar leven, het met Christus gestorven zijn, het in nieuwheid van leven opgewekt, maar ja, helaas, daar kan ik niet dieper op ingaan, want dat is op dit moment ons onderwerp niet. Nog een voorbeeld van naar het vlees leven. 2 Korinthe 1 vers 17. Heb ik dan door mij dit voor te nemen in lichtvaardigheid gehandeld? Of indien ik plannen maak, doe ik dit dan naar het vlees? Nou, over die lichtvaardigheid daar ga ik even niet op in natuurlijk, maar over de plannen maken naar het vlees. Wanneer ik plannen maak, doe ik dit dan vanuit de persoon die ik was voor ik God leerde kennen? Maak ik plannen en vraag ik daarna of God mijn plannen wil goedkeuren, wil ondertekenen? Nee, natuurlijk niet. Het plannen maken van Paulus bijvoorbeeld heeft alles te maken met Gods plan voor zijn leven. Zijn hele gezindheid en zijn hele denken is gericht op dat nieuwe leven dat God hem geschonken heeft in Christus. Op een andere plaats noemt Paulus dit naar het vlees zijn, vleeselijk. En hij zet dat tegenover geestelijk, zoals in 1 Korinthe 3 vers 1. Ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke, nog onmondigen in Christus. Ziet u dat? Ze waren als het ware nog kleine kinderen die nog melk nodig hadden. En het onderscheid niet begrepen tussen kind zijn en volwassen zijn. Zolang we dus nog naar het vlees leven, zijn we net als kleine kinderen die nog geen onderscheid kunnen maken. En die eigenlijk nog leven zonder rekening te houden met groei van kind naar volwassenheid. En dat blijkt ook wel, want in vers 3 vervolgt de apostel, want gij zijt nog vleeselijk. Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk en leeft gij niet als onveranderde mensen? Nijd en twist. Het blijkt het kenmerk te zijn van gelovige mensen die dus nog naar het vlees leven. Dat is toch wel iets om over na te denken. Hè? Want hoe staat dat bij mijzelf? En hoe staat het met u? Dat bedoel ik natuurlijk niet als verwijt, maar meer als eye-opener. Het is namelijk niet Gods bedoeling dat we met elkaar omgaan als, zoals de MBG zegt, onveranderde mensen. Wat zegt Gods woord over geest? We zijn er natuurlijk inmiddels wel achter dat dit in tegenstelling gebruikt wordt tot het begrip vlees. En dan gaat het nu niet over onze eigen geest, maar over Gods geest. Er is een tekst die zegt, deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Gods geest met onze geest. Nou, geest, dat is de alles vernieuwende kracht in ons leven. En geest is ook de onzichtbare kracht van God zelf in ons leven. Het is een onzichtbare, maar een zeer concrete kracht in ons leven. En als geschenk van God door Jezus Christus onze Heer. Een hele mooie tekst is Johannes 6 vers 63... De geest is het die levend maakt en het vlees doet geen nut. Ziet u het weer? Dat contrast tussen geest en vlees. De woorden die ik tot u gesproken heb zijn geest en leven. Dus niet vlees en dood. Leven hoort bij geest, dood hoort bij vlees, zoals we verderop ook nog zullen zien. Dat is dus het leven dat niet gevoed wordt door ons eigen denken, maar dat wordt gevoed door het geschenk van God zelf. Het geschenk in zijn Zoon. We hebben tot dusver gelezen dus over ons bestaan hier op aarde. En dat heet volgens de Bijbel in het vlees zijn, in het vlees leven. Dat is gewoon ons aardse bestaan, daar is niks mis mee. Maar om het als basis te nemen voor ons leven met God, dat zou betekenen dat wij ons eigen vlees sterk genoeg vinden om God te dienen. Maar Gods woord leert nergens dat we ons vlees sterk zouden moeten maken. Want dat zou inhouden dat je vanuit je eigen vlees, vanuit je eigen menselijke bestaan, God zou kunnen behagen. En dat ook nog, ja, dat je zou kunnen roemen in eigen prestatie. Alle roem is uitgesloten, zegt de schrift. Als we roemen, dan roemen we in de Heer, die ons zijn geest schenkt en die in jou komt wonen. Dat is ook een mooi aspect, hè? In jou komt wonen. Zoals hij bij zijn volk, Israël, in een zichtbare tempel woonde, zo woont God geest nu, onzichtbaar, in ons. Zijn tempel, dat zijn wij. Hij geeft dus nieuw leven, maar het gaat nog verder. Hij heeft ook al tevoren ons levenspad bepaald, al voor we hem leerden kennen, voordat wij geboren waren. Dat ziet u in Efeze 2, vers 10. Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen, om goede werken te doen. Daar is dus niks mee. Alleen, het zijn wel de werken die God tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Die goede werken zijn dus niet onze werken, maar Gods werken. Nou, daarom begrijpt u natuurlijk dat we ons vlees niet kunnen raadplegen om uit te stippelen hoe wij zouden moeten leven of hoe wij zouden zelfs moeten wandelen. Als het Gods werk is. Want dan worden het onze goede werken. Die we zelf bedenken. Hoe wij zouden moeten leven en wandelen. We zouden een weg uitstippelen die God niet voor ons bedoeld of bepaald heeft. In Romeinen 8 vers 8 lezen we: zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. En waarom niet? Omdat het vlees er wel op uit kan zijn om God te behagen, dat is het probleem niet. Maar het kan dat niet op de juiste manier. Niet op de manier die onze hemelse Vader voor ons al bestemd heeft. Dat vlees om God te behagen deugt dus niet. Kijk maar wat we verder nog tegenkomen over een leven naar het vlees. En ik citeer even willekeurig uit Romeinen 7 en Romeinen 8. Leest u met me mee. In het vlees leven de zondige hartstochten. Vlees heeft dus te maken met zonde. Het vlees heeft als vrucht niet het leven, maar de dood. Vlees eindigt in de dood. Het geeft geen leven. Paulus zegt van zichzelf, wanneer hij over zijn zwakke vlees nadenkt: ik ben vlees, verkocht onder de zonde. Dat is ook waarom we verlossing nodig hebben, waarom we gered dienen te worden. En zij die naar het vlees leven, zij die naar het vlees zijn, hebben ook de gezindheid van het vlees. En dat brengt uiteindelijk weer de dood. Verder is de gezindheid van het vlees vijandschap tegen God. En waarom? Het kan zich namelijk niet onderwerpen. En daarom kan het vlees God niet behagen. Maar zij die naar de geest leven, zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. En dat brengt leven en vrede. Wat is dus het kenmerk van een gelovige? Wandel naar het vlees of leven in de geest. Het negende vers van Romeinen 8 zegt, moet ik heel even kijken, het is hier een beetje fout gegaan volgens mij. Ja, oké, hier ben ik weer. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest. En weet u, dat is geen keuze, dat is een feit. Een geweldig bijbels en goddelijk feit. Wij zijn in de geest. Ons eigen vlees geeft geen inzicht in Gods plan, ook niet voor ons leven. Dat doet alleen Gods geest. Daarom kan je in je vlees God niet behagen. Het gaat namelijk uit van menselijk redeneren. Dat is zoiets als het op het niveau brengen van de tijd voor God ingreep in ons leven en zich aan ons bekend maakte. Het hoofdstuk over de grote tegenstelling tussen vlees en geest vinden we uiteraard in Galaten 5. Dit bedoel ik, wandelt in de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Sorry. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees, want deze staan tegenover elkaar, zodat gij niet doet wat gij maar wenst, wat gij wilt. Ziet u dat? Vlees en geest staan tegenover elkaar. Wat zal ik doen om God te dienen? Vlees? Geest? U ziet ook, er is een begeren van het vlees en een begeren van de geest. Nou, dat begeren, dat is niet negatief bedoeld. Alleen het begeren om God te dienen naar het vlees, dat dient uiteindelijk ons vlees. En het legt ook zijn wil op. Dat is een wil waar de zonde vrij spel heeft, want dat konden we ook zien in de opsomming van de werken van het vlees, toen Evert dat voorlas uit Galaten 5. Maar het begeren van de geest, dat is op God gericht. Op God zelf, om hem te dienen. Op een wijze die God zelf gegeven heeft door een wandel in de geest. Het zijn twee tegenovergestelde krachten. Een leven met God, dat kan niet vormgegeven worden door het begeren van ons vlees. Hoe eerlijk en goed wij het ook bedoelen. Maar wandelen in de geest, dat is een levenswijze, een ontspannen wijze van omgang met de Heer die hij ons zelf geschonken heeft. Weet u, wat ook zo mooi is, het wandelt in de geest, dat is zelfs een opdracht. Het staat namelijk in de gebiedende wijs. Je zou kunnen zeggen, het is een gebod. Paulus zegt, doe dat, wandel in de geest. Maar het is een heerlijk geschenk en ik ben ook blij dat Paulus dat zo benadrukt, dat hij het zo na aan ons hart brengt. Wandel in de geest. Paulus kende de heerlijke uitwerking, het gegarandeerde resultaat, een resultaat ook met een geweldige vrucht. Maar de vrucht van de geest, zegt vanaf vers 22, is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij in de geest leven, laten wij ook in de geest het spoor houden. Ziet u inmiddels het verschil? Werken van het vlees en vrucht van de geest? Denk u nou eens na. Echt liefhebben. De ander. Echt liefhebben op de wijze waarop God lief heeft. Is dat mogelijk voor ons? Kunnen wij dat? Jezelf in alles beheersen, kunnen wij dat? Of trouw zijn, ten alle tijden? Of vriendelijk, of mild, mildheid, zegt de schrift. Ja, kijk, op mijn beste momenten, oké, dan lijkt het wel alsof ik daar wel een beetje aan kan voldoen. Maar doorgaans, nee. Alleen op de momenten dat ik heel goed in mijn vel zit, hè, en... Maar doorgaans, nee, vergeet het maar. Ik kan niet lief hebben zoals God lief heeft. Ik kan mezelf soms ook niet inhouden op de manier die God bedoelt. Ik weet dan dat ik beter mijn mond kan houden, maar ja, toch, af en toe. Ik ben soms ook helemaal niet mild. U misschien wel, ik niet. Hoe graag ik dat ook voortdurend zou willen. Ik hoor het ook vaak van gelovige mensen. Oh, ik heb er vandaag weer niks van gemaakt. Kent u het ook? Die redenering ook voor uzelf. En zo gaan we zuchten en steunend vaak door het leven, zelfs als gelovigen. Maar is dat de bedoeling? Is dat het hoogste nu wat wij als gelovigen aan elkaar en onze naasten kunnen geven? Weet u waar de denkfout ligt? U probeert geestelijke waarheden waar te maken in het vlees. En naar het vlees, en dat zegt de schrift ook, onmogelijk. Daarmee kunnen we God niet behagen, maar daarmee kunnen we ook onze naasten niet behagen. Daarom hebben we een wandel in de geest nodig. En die kan alleen God ons geven. Sterker nog, God heeft ons zijn geest gegeven. Zijn geest van leiding. We moeten alleen onze eigenwillige pogingen om vanuit ons vlees voor God iets te kunnen betekenen laten varen. En op zijn leiding gaan vertrouwen. Weet u, de vrucht van de geest is niet een uitwerking van onze liefde, wat wij moeten nastreven, maar het is een uitwerking van zijn liefde, van zijn trouw, van zijn vriendelijkheid en dat door ons heen. En daarom zijn wij in Christus geplaatst, dat is een feit. Daarom leeft Gods geest in ons, dat is een feit. En als ik dan lief heb, is het Gods geest waardoor de ander aangeraakt wordt door mij heen. En die heerlijke vrucht, die geeft liefde met als uitwerking vreugde, vrede, geduld, mildheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, jezelf kunnen beheersen in alles. Dat vraagt God niet van ons, dat schenkt Hij ons in een kostbaar geschenk van zijn geest in ons. Hoe heerlijk is dat? En daarom is het ook zo wezenlijk om het verschil te begrijpen tussen ons vlees en Gods geest. Amen.